NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond. Alles wat denkbaar is, fladdert en flitst. Wij zoeken toevlucht in wat al gevangen is. Boek, film, toneel, elk getemd deel van fladderend flitsgeheel. Judith Hertzberg. Nu onze gedachten alle kanten opgaan, halen we troost uit de schoonheid. In Kunststof vanavond een gesprek over het belang van kunst in bange tijden. Hier zijn schrijfster Lilian Blom en regisseur Ivo van Hoven.
Kunststof.
Uw presentator is Frank van der Linden.
Ja, ik neem iedereen even mee naar de slaapkamer van mij en mijn geliefde. Sorry. Het zal tegen het ochtendgloren zijn geweest, het was nog donker, dat ze me zwetend vertelde over een nachtmerrie. De hele wereldbevolking was dood. Echt iedereen. Nou ja, behalve de Chinezen. Wonderlijk moment. Lilian Blom, goedenavond.
Goedenavond.
Ladies first, waar heb jij deze dagen, deze nachten zo al over gedroomd? Of waar zijn je gedachten, naar wie zijn je gedachten in speciaal opzicht uitgegaan?
Ja, dat is een vraag waar ik steeds over na zit te denken. Het rare is namelijk dat ik helemaal geen nachtmerries heb. En dat ik die angsten niet heb. Maar dat als ik 's avonds in bed lig, met al mijn dierbaren die overleden zijn, gesprekken heb, mm-hmm, om in slaap te kunnen vallen, van hoe zouden jullie hier nou mee om zijn gegaan?
Aan wie denk je dan?
Dan denk ik aan Louis Veron, aan Renate Dorrestein, die allebei al vrij luchtig erover deden, zogenaamd. Ik denk hierbij aan Weerwater.
Dat boek van Renate Dorrestein,
ja, een boek van Renate Dorrestein.
Een ondergangsroman, zou je wel kunnen zeggen. De hele wereld was er aangegaan.
Ja.
Alleen Almere bestond nog?
Alleen Almere bestond. En wij hebben, ik kom daar zo wel op terug. Wij hebben daar uitgebreid over gesproken. Toen dacht ik ook van, zij had ook geen oplossing te bieden. Hoe zou ze nu omgaan met deze apocalyptische situatie?
Ja.
Hoe zou Louis ermee om zijn gegaan, die ook dat altijd maar van zich af heeft geschreven? Van,
ja, ook een romancier die best wel eens een keer een doemdenkerig boek kon publiceren,
nou,
niet waar?
Ja, dus dan vraag ik me af, dan zit ik voordat ik in slaap val, dan lig ik zo'n beetje te denken en met ze te praten. Uiteraard in mijn hoofd, want anders zou Hans ervan wakker worden.
Ja.
Maar dan zeg ik, hoe zouden jullie hier nou mee omgaan? Want jullie deden altijd zo luchtig erover.
En had je dit soort gesprekken voor deze coronacrisis niet dan?
Nee, niet in die zin. Wij hadden andere gesprekken. Wij hadden gesprekken over geloof en over dingen die ik niet begreep of die ze van mij niet begrepen. Maar hierover, dat ik zei, dat doemdenken. Het is wel of jullie, het lijkt wel alsof jullie dat over je uit aan het roepen zijn.
Ja,
dat
ja,
is een tekst die ik vroeger bezigde.
Ja, toen ze werkte aan dat soort boeken waarvan jij misschien dacht, jongens, niet zo somber.
Ja. Ik dacht, kan er niet. Het was allemaal wel met humor natuurlijk, hè?
Ja.
Humor en de nodige ironie.
Was Renate een bang iemand?
Dat vraag ik me dus af. En dat zijn van die vragen die ik dus voortdurend aan de stel als ik in bed lig. Van, hoe bang was jij nu geweest? Hè? Wat, wat had je nou, want in dat Weerwater, dat is een hele humoristisch, maar ook een schrijnende vertelling. Hè?
Zal ik eens even de beginzinnen doen? Ik heb ze hier liggen. Vlak voordat Nederland van de kaart geveegd zou worden, was ik een weekend in Maastricht. De terrassen op het Vrijthof zaten stampvol. Iedereen praatte, lachte, flirtte. Kleine kinderen stapten op zongebruinde blote voetjes rond. Hun ouders zaten met glimmende wangen achter een stukken vlaai en dronken bier uit glazen die vonkten in de zon. Niets wees erop dat het einde der tijden nabij was.
Ja, Dat is toch profetisch?
Ja, we gaan even naar Ivo van Hoven. Ivo, goedenavond.
Goedenavond.
Waar denk jij zo al aan, al dan niet midden in de nacht?
Midden in de nacht slaap ik. Dat is, dat is echt zo. Ik bedoel, maar natuurlijk... Waar ik vandaag veel aan gedacht heb, is een gesprek dat ik gisteren gehad had. Ik ging slapen met een wat oudere mevrouw. En die vertelde over haar nog wat oudere vriend. Mm-hmm. En dan heb ik het over eind 70 en dan vriend in de 80. En ze zei van ja, mijn vriend heeft helemaal geen angst voor de dood. Mm-hmm. Die zit er helemaal niet mee. Die gaat gewoon elke dag buiten. Die gaat gewoon inkopen doen, want die zegt van ja, in de oorlog hamsterden we ook niet. Dat hadden we met z'n allen afgesproken. Ja. En het was gewoon een solidair gevoel. En hij zegt, dat ga ik dus nu ook niet doen. Maar dan moet ik wel elke dag inkopen doen. En zij zei, dat kun je... Ze wond zich ontzettend op tegen die vriend. Ja. En ze zei van ja... En toen begreep ik plotseling, zei ze... dat ik heel veel angst heb voor de dood. En hij helemaal...
Niet.
Ja, en dat zijn natuurlijk... Ja.
Nou beschrijft Lilian Blom eigenlijk dat wat zich nu afspeelt op een bepaalde manier, begrijp ik tenminste goed, Lilian, ook een cadeau is. Hè? Want er valt jou iets ten deel door wat zich nu aftekent dat je vroeger niet vond.
Ja, dat is zo. Dat is, zal ik daar dan meteen even wat over zeggen? Dat doordat ik nu een beetje aan huis gekluisterd ben, ben ik bezig mijn archief op te ruimen. Louis, die overleed 15 jaar geleden. En ik heb hele mooie brieven gekregen die ik toen niet aankon. Hm. En wat er nu gebeurt, is dat ik die brieven... Het zijn allemaal van zeer goede schrijvers en schrijsters. Die heb ik allemaal apart gelegd. En ik dacht, later ga ik ze lezen. En nu is het ervan gekomen. En zit ik met een schat aan troostrijke, zulke mooie brieven. Hm. Dat in dit geval de tranen over mijn wangen lopen.
Kun je, als dat te ver gaat, moet je het zeggen hoor. Kun je een citaat oproepen dat je trof?
Ja, dat kan ik, maar ik noem geen namen.
Oké. Okay.
Want dat kan niet te zijn wat overleden schrijvers en schrijfsters bij. En nog een aantal levenden. Maar ik doe dus nu van, zonder een naam te noemen. Heb ik hier een van die brieven liggen. En dat is wat... Het is ook met een heel mooi handschrift, waardoor je ook kan zien dat er veel aandacht aan besteed is. Intussen heb ik veel aan jou gedacht, me in stilte gebogen over je verdriet. Wat een verlies dat Louis er niet meer is. Hij was iemand op wie ik me altijd weer verheugde, met al zijn ernst en gekte gedrevenheid, vasthoudendheid. Ik kreeg dan het gevoel een beetje uitverkoren te zijn in zijn aandacht. Ik hoop, lieve schat, dat het je lukt om door te leven. Ook jij met je grote moed en enthousiasme heb ik in mijn hart gesloten. Dat wil ik je nu laten weten. En ik denk dat jij, net als Louis, in vele harten zult zijn en blijven. Wellicht zie ik je ergens binnenkort op een borrel of zo. Want we moeten wel feest blijven vieren zoals Louis deed. Eventueel met tranen in onze ogen. Heel verliefd en sterkte. Nou, dan krijg ik... Ja. Hè?
Dan kun je ook wel schrijven, hè, als je het zo noteert natuurlijk. Dat is ook al troost door de stijl, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat bedoel ik. Het is literatuur die mij zomaar aan mij gericht... opeens voor me op mijn bureau ligt. En ik vind dat een heel kostbaar... zeg maar een troostdoos. Ja. Klinkt natuurlijk een beetje raar.
Een doos vol troost, laten we het zo zeggen.
Troostdoos. Nou, en zo heb ik dus ook nu alle e-mails die ik met Renate heb uitgewisseld. Die heb ik nu ook allemaal uitgeprint. En dat is... Daar heb je in de tijd, als dit niet aan de hand was geweest... dan waren we buiten geweest, we waren op het strand geweest... we hadden allerlei dingen gedaan. Of waartoe je niet komt om nu... Ik woon nu in mijn hoofd.
Ja, mooi.
En
ja.
Het is zo mooi om even in mijn hoofd te wonen.
U luistert naar Kunststof van de NTR op Radio 1. als altijd over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. En vanavond gaat het over thuis en over troost. Als je deels achter de deurdrempel bent gekluisterd, wat vermag kunst dan eigenlijk? Waar luister je naar? Wat lees je? En wat verschaft dan troost? Wat is goede en minder goede kunst als het over rampzalige tijden gaat? Ivo van Hoven, hoe ziet dat thuis van jou er eigenlijk momenteel uit?
Echt thuis, in die zin van... ik ga natuurlijk zo min mogelijk buiten. En ik heb natuurlijk wel... ik ben ook directeur van het Internationaal Theater Amsterdam. Dus ik heb natuurlijk heel veel overlegmomenten overdag. En dat doen we natuurlijk via Skype, Zoom-meetings, noem het allemaal maar op. En ik had net nog een raad van toezicht, een vergadering. Want je moet natuurlijk wel... ik heb een grote verantwoordelijkheid ook naar heel veel mensen, honderden mensen.
Ja.
Samen met twee collega's. Dus dat neem ik erg onserieus op dit moment. Dus daar is de laatste twee weken eigenlijk het grootste deel van mijn tijd naartoe gegaan.
Mag ik even die vergadering er dan bij pakken? Kijk, eerder was natuurlijk bekend dat die sluiting van het Internationaal Theater Amsterdam... tot 6 april 6 ton zou kosten. Nu is er het besluit om tot 1 juni alles plat te leggen. Vanmiddag zal daar ongetwijfeld van gedachten over zijn gewisseld door jullie. Wat zijn nu de repercussies?
Dat weet ik niet. Dat zijn we nog in kaart aan het brengen. Want natuurlijk, er zitten nu 10 weken extra bij. Hè? Dat is dus enorm veel. Het was maar een paar weken tot nu toe. Dus dat moeten wij in kaart brengen. En voor ons is het, ja goed, wat het waard is. Hè? Want kijk, deze ramp is veel groter dan deze... kleinere problemen uiteindelijk. Maar goed, deze problemen zijn ook problemen in die zin van voor ons zijn dit de hoogtijdagen. Het is misschien raar, want voor de vele gezelschappen is het einde van het seizoen, maar voor ons is het eigenlijk bijna het begin van het seizoen, want wij hadden heel veel internationale tours in het verschiet.
Hongkong, Shanghai, Afrika, Londen, Milaan.
Parijs, noem het op. Dus dat, en Avignon. Een aantal kunnen misschien ook doorgaan, dat weten we niet. Maar we weten het dus ook inderdaad niet. En we hadden 2 producties die in première zouden gaan. Dat zeg ik, 3 die in première zouden gaan. Dus voor ons was het eigenlijk het hoogtepunt van het seizoen... dat nu onder druk komt te staan. Kijk, het goede is wat ons betreft... is dat we een ensemble hebben. Daar investeren we ook heel veel in. Een ensemble van acteurs. Ook een ensemble van techniekers. Mensen die al heel lang bij ons zijn en... Dat betekent dus vanaf de dag dat we terug mogen gaan werken, dat we ook kunnen werken. En dat we ook meteen aan de slag kunnen. Ja. Omdat we niet afhankelijk zijn van mensen die meer losse contacten hebben.
Maar neem nou zoiets, Ivo, als de première van Op Hoop van Zege, die voor 30 juni, dacht ik, in de boeken stond. Hè? Wat denk je dat gaat betekenen? Lukt dat? Zit dat er niet meer in?
Kijk, wij zijn natuurlijk heel inventief in die zin van... deze week zouden die repetities begonnen zijn. En die zijn ook begonnen. Maar die zijn begonnen via acteurs die allemaal thuis zitten. Via een Skype-verbinding met de regisseur die op dit moment in München zit. Want daar is die gehuisvest. Gaan wij in ieder geval 2 weken doorbrengen. Want dat is een regisseur, dat is Simon Stone. Een multitalent die zowel kan schrijven als regisseren. En hij schrijft altijd zijn stuk in de eerste 2 weken. Van de repetitie. Dus dat proces gaan we doormaken. En dan zien we verder wanneer we kunnen beginnen repeteren. Maar die voorstelling, ja, de kans dat die natuurlijk in première gaat op de dag zoals het gepland is, die kans is natuurlijk heel erg klein. Ja. Simpelweg omdat de repetitietijd te kort waarvoor zal zijn. Maar dat die voorstelling in première zal gaan, dat staat vast.
Ja. Lilian, ik ken jouw huis daar aan de rand van Haarlem met uitzicht op groen, 2 etages. Er is de man cave voor je man Hans, ex-AWB wegenwachter. En jij zit hier in een ander kamertje. Het is mij vertrouwd. Hoeveel nieuws nemen jullie nou tot je?
Niet al te veel. We gaan niet bij elke nieuwsuitzending klaar zitten en denken van, wat is er nu aan nieuws? Dat horen we 's avonds wel. Of 1 of 2 keer overdag. En voor de rest hoor je het via de tuinen van de buren wel.
En als er beelden zijn van mensen op intensive care of dergelijke?
Ja, nou, dat op dat moment, toen ik dat zag, zei ik van, dan hoef ik echt niet meer. Dan mogen ze mijn plaats afstaan aan iemand anders. Want dat zal ik niet mee willen maken.
Nee?
Nee, daar moeten we echt een... Het grappige is, want daar hadden we het vandaag ook nog even over, mijn geliefde en ik, van dat je de angst om te stikken, dat Renate, die heeft zich alleen maar laten helpen met die slokdarmkanker om niet te hoeven stikken.
Ja, want daar was de grote Dorrestein, de grote stoere Dorrestein, begrijpelijkerwijs ongelooflijk stikbang voor, mag je wel zeggen.
Stikbang, ja, inderdaad. Hartstikke bang. En toen dacht ik van, zij heeft zich daar... daarom heeft ze alleen maar die bestraling genomen, omdat ze bang was dat ze zou stikken. En dan denk ik ook van, hoe zou jij nu... Vanuit het euthanasiegevoel wat ik dan op zo'n moment zou hebben. Mm-hmm. Van jongens, spuit en ik ga dit allemaal niet doen. Er zijn mensen die nog veel langer mee moeten dan ik. Hoe zou zij daar nou in staan? Dus dat zijn van die vragen die ik voortdurend aan de loop te stellen. Ik krijg alleen geen antwoord.
Mag ik jou eens rechtstreeks vragen? Pil van Drion in dit soort omstandigheden klaarleggen?
Ja, ben ik helemaal voor. Ja, als het ons zou bereiken... wij zijn natuurlijk ook respectabele oude mensen... als het ons zou bereiken, dan zou ik dat onmiddellijk doen. Ja. Jij niet dan?
Nou ja, ik twijfel voorzichtigheidshalve. Ik ben een slagje jonger dan jij. Maar kijk, jouw man Hans, die zoals ze zegt bij de wegenwacht werkte... die opperde deze dagen zelfs een hele praktische oplossing, heb ik begrepen.
Ja.
Hoe zag die eruit?
Nou, gewoon dat hij... ja, dat weet ik eigenlijk. Want ik krijg zoveel oplossingen aangereikt dat ik deze echt niet meer weet.
Nou, ik heb hem wel horen fluisteren dat hij desnoods bereid was... een slang aan de uitlaat van de auto te bevestigen.
Nou, dat heeft hij dan buiten mij omgezegd. Nou, dat weet ik dus niet.
Dat gaat wel
maar
ver,
daar zal ik hem straks
dingen.
Even over aanspreken.
Ivo, denk jij over dit soort dingen? Nou, wat doe ik en laat ik als dat virus mij onverhoopt bereikt?
Nee. Simpelweg, nee. In die zin van, ik ben een optimist, hè. Ja, mijn werk is vaak heel tragisch en heel heftig en op het toneel. Maar ik ben een optimist. Ik geloof in de toekomst. Ik geloof altijd in morgen. En dat probeer ik ook nu vol te houden.
Mm-hmm. Ja. En als jij nu iets draait ter troost... laten we het eens naar muziek toe brengen. Wat voor nummer schiet jou dan in gedachten? We hebben je gevraagd daarover na te denken. Wat is het geworden?
Ja, ik moest niet nadenken, hoor. Het kwam meteen binnen. En ik denk van, het is Joni Mitchell. En Joni Mitchell en dan, ja... Het liefdeslied aller tijden, Blue.
Oké.
Life is a cause when I my mind see songs. Do you see, do you see, do you see how you hurt me?
Kun je niet zien hoe je me kwetst? Joni Mitchell Blue, gekozen door Ivo van Hoven. En dat is dan troostmuziek. Wat is de troost die daarvan uitgaat?
Ja, maar sorry, dit was Blue niet. Een ander nummer van Joni Mitchell. Ja, sorry hoor, ik heb niet willen onderbreken. Maar ik denk, ja, laat maar gaan. Want Joni Mitchell die maakt altijd
goed.
Dingen. En, ja. Begrijp je? Oké, ga goed.
Ach.
Ja, nee, maar kijk, Joni Mitchell is natuurlijk gewoon dus die unieke stem. Ja, dat kun je niet helemaal in dit nummer horen. Maar in Blue is dat gewoon, het gaat door merg en been. Ja. En die stem is, ja, die is van een goddelijke schoonheid. En
laten we het daar dan over hebben, Ivo. Wat is het dat Mitchell jou schenkt dan?
Kijk, het is heel raar, want ik was er al fan van toen ik 15 was. Ja, dat is belachelijk, want het is vrij complexe muziek eigenlijk. En toen maakte zij Jaira en de Hissing of the Summer Lawns en dat soort dingen. Later heb ik Blue ontdekt, want het was een album dat eerder was. En dat Blue, dat heeft mij ja, door merg en been gegaan. Alleen al de eerste zin, als ik me goed herinner, is het... Songs are like tattoos. Zegt ze. Dus liederen zijn als tattoos. Met andere woorden, het is in je huid ingeprint, zou je kunnen zeggen. En het hele liedje gaat, iedereen moet het maar eens even opzoeken. Het gaat over liefde in de ware zin van het woord. Liefde is niet altijd alleen maar roze geur en maneschijn, maar liefde is ook hunkering die niet ingevuld wordt. Of iemand die niet ingaat op je hunkering. En daar gaat het over, dat lied. Dat zij zegt van... Ik wil dolgraag met je, nu zeg ik het in mijn platte taal, met platte, wat het is allemaal in mooie poëzie vertaald. Ik wil wel, maar ook jij moet willen, want liefde is natuurlijk echt iets wederzijds. En ik denk in deze tijden is het ook heel belangrijk dat we de positieve dingen van het leven blijven bekijken. En dat is in dit nummer, in zijn echte werkelijkheid, heel mooi weergegeven. Ja.
Hoe doe jij het overigens nu met nieuws? Zet je jezelf op rantsoen? Lig je aan de ANP? Wat doe je?
Nee, zo ver ga ik niet. Maar ik woon met Jan, Jan Verswijfel. Mijn partner is al meer dan 40 jaar. En we hebben wel gisteren een keer gezegd tegen elkaar van... God, we hoeven niet elk uur nou te weten hoeveel mensen er weer besmet zijn... hoeveel mensen er dood zijn... Dus ik heb een beetje gerantsoeneerd. Dus ik heb niet zo'n iets geïnstalleerd waar ik altijd op de hoogte word gebracht. Maar ik lees natuurlijk wel 's ochtends, luister ik naar de radio. Ik lees verschillende kranten ook. Amerika volg ik natuurlijk op de voet, omdat ik daar vaak werk en heel veel vrienden heb. Ja. En met name in New York natuurlijk, waar de epidemie nu, de pandemie nu enorm uitgebroken is. Door die stommiteiten van Trump, die blijft nu ook nog altijd zeggen de China virus, alsof het niet... Ja. Het is ons virus. Het is niet van iemand. Er is geen eigendom van dit virus. En een virus kent geen grenzen en zeker geen politieke partijen en politieke opvattingen. Begrijp je? En dat vind ik dus een beetje aanstootgevend eigenlijk, hè, dat zo gebeurt.
En Ivo, als je nou in dat nieuws dat je dan wel bekijkt, ziet dat mensen soms geen mogelijkheid hebben om afscheid te nemen van een partner die sterft aan dat coronavirus. Ja. Hè, of een dementerende moeder die in een tehuis zit. Ik moest aan je denken toen ik dat nieuws zag. Hoe is dat voor jou? Dat moet toch tot op zekere hoogte herkenning oproepen?
Ja, maar ja, dat is vreselijk. Hè? Vorige week, het was iemand die een vriend van mij die wiens moeder overleed vorige week, overigens los van het coronavirus, en die mij mailde dat hij zijn moeder in zijn armen had op het moment dat ze stierf. En het sterven was gewoon, ze draaide zich om en er was een zucht en het was voorbij in de armen van haar zoon. Ja. Ja, beter kan het natuurlijk niet. Ja. En dat is natuurlijk heel verschrikkelijk, hè, dat deze mensen pijn lijden en ja, wellicht zich niet meer bewust zijn op een bepaald moment, maar toch een moment hebben dat je daar helemaal alleen ligt. Ja, dat wens je natuurlijk absoluut niemand toe. Je wenst toe dat je met iemand, tenminste één iemand bent waar je echt om geeft.
Ja, ja. Je hebt zelf verteld, ik meen dat het in Zomergasten was, dat je jouw dementerende moeder tijdens haar levenseinde maar moeizaam bij kon staan. Wat vermag kunst dan nog? Wordt kunst dan toch niet heel erg kunst met een kleine k?
Dat is zo. Tegenover dat soort momenten is er niets bestand. Zo simpel is het. En wat kunst wel kan doen, is natuurlijk daarmee ja, klaar te komen, zou je kunnen zeggen. Daar bedoel, kunst helpt je wel erover. Met gevoelens, hè. Want kijk, dat is waar het kunst natuurlijk voornamelijk zich mee bezighoudt. Dat zijn gevoelens. En dat is, we zijn geen wetenschap. Mm-hmm. Wetenschap zijn feiten en daar hebben we heel veel behoefte aan in ons leven. Dat merken we nu ook weer, hè. Want de wetenschappen, eindelijk krijgen die ook niet de honneurs die ze al jarenlang verdienen. We zijn afhankelijk van de wetenschap op dit moment. En zelfs de politiek geeft toe, wij volgen de wetenschappers. Nou, dat heb ik nog nooit gehoord in mijn leven, zolang dat ik leef. Nee. En dat is 60 jaar ondertussen. Dat heb ik nog nooit gehoord. Nee. En ook denk ik dat, hoeveel uitzendingen zijn er die ook over kunst gaan en dat kunst troost kan bieden.
Onbegrijpelijk, hè, dat daar ook radioprogramma's over zijn, hè, bijvoorbeeld. Hè.
Inderdaad, zoals ja. Deze. Hè, begrijp je, maar ik wil maar zeggen, dat is toch onwaarschijnlijk dat men nu ook bepaalde dingen ziet en waarde geeft aan dat wat men altijd eigenlijk voor granted leeft. Ja, het is er en dus het is er, begrijp je? Ja. Nee, en kunst kan gevoelens onder woorden brengen in muziek. Hè, want muziek is abstract natuurlijk op zichzelf, dat zijn noten, maar het kan gevoelens onder woorden brengen. En dat kan poëzie ook, dat kunnen teksten ook, dat kan Shakespeare ook, dat kan Chekhov ook.
Ja, nog even naar Lilian Blom voor de klok van 8, want we gaan naar het nieuws toe. Wat herlees jij nu in dit soort tijden van jouw wijlen echtgenoot Louis Ferron?
Ik ben met Tinpest. Klinkt lekker, hè? Tinpest is een boek van Louis. Dat probeer ik nu doorheen te komen. En dat is ook heel apocalyptisch. En voor de rest lees ik gedichten. Ik ben nu helemaal alleen maar met gedichten bezig. En daar heb ik straks nog zo'n mooie voor je.
Ja, je mag vast even aankondigen wat je dan dadelijk gaat voorlezen.
Dat is van J. Bernlef, De Noodzakelijke Engel. Ja. Dat zijn vrij oude gedichten. En die zijn zo verschrikkelijk mooi.
Nou, weet je wat, doe daar gewoon vast een stukje van dat gedicht van Bernlef.
Ja, dat is, de titel is Chet Baker. He, dan hebben we het ook over muziek.
Je hebt nog een half minuutje.
Dan ga ik dat niet doen. Dan
weet
zeg
je
ik
wat?
Alleen Chet Baker.
We gaan dat niet vermoorden. We gaan, we gaan wel aankondigen dat we ook iets laten horen van Chet Baker.
Okay. Nou,
de man die
op
13 mei 19...
Van Chet Baker.
Ja, dat gaan we laten horen. Let's Get Lost. Chet Baker die op de 13e mei 1988 in Amsterdam uit het raam sprong. De dood is al omtegenwoordig in deze uitzending. En straks na 8 ook aan de telefoon Martin Koolhoven over films.
NPO.
8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet beslist dinsdag hoe Nederland verder gaat met de bestrijding van het coronavirus. Premier Rutte zei vanavond dat dan duidelijk wordt wat er gebeurt met de maatregelen die tot 6 april gelden. Die gaan onder meer over de sluiting van scholen, cafés en restaurants. Minister van Onderwijs Slob hintte er gisteren op dat de scholen waarschijnlijk langer gesloten blijven. Rutte zei vanavond dat dat nog niet vaststaat. Hij herhaalde dat evenementen die een vergunning nodig hebben tot 1 juni zijn geschrapt. Vast staat wel dat gerechtsgebouwen vanwege de coronacrisis gesloten blijven na 6 april. Dat heeft de Raad voor de Rechtspraak bekendgemaakt. Sinds 17 maart worden alleen urgente zaken behandeld zonder publiek. Volgens de Raad voor de Rechtspraak wordt na 6 april het aantal zaken dat inhoudelijk wordt behandeld wel uitgebreid. Zaterdag vliegt KLM voor het laatst vanuit Suriname naar Amsterdam. Tot 3 mei wordt er dan niet meer gevlogen. Op 14 maart besloot de Surinaamse regering alle vliegverkeer voor personenvervoer stop te zetten in verband met het coronavirus. De KLM kreeg daarna toestemming om nog een week lang alle in Suriname gestrande reizigers te repatriëren. TUI Fly haalde vandaag al de laatste passagiers op uit Suriname. In Italië zijn de afgelopen dag 683 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat zijn er minder dan gisteren, toen werden 743 doden gemeld. Er zijn ook minder mensen opgenomen op Italiaanse IC's, dat zijn er 93. En van meer dan 1000 mensen is gemeld dat ze weer beter zijn. Vanaf vandaag moeten alle reizigers die landen op de Belgische luchthaven Zaventem 14 dagen in thuisquarantaine. Dat staat in een brief met instructies die alle reizigers bij aankomst krijgen. Ook degene die de passagier ophaalt moet daarna 14 dagen in afzondering. Het weer, komende nacht vrij helder, op de meeste plaatsen ligt de vorst. Morgen is het weer zonnig, met alleen wat sluierwolken. De maxima liggen tussen de 10 en 12 graden. Vrijdag volop zon en dan wordt het 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
Kunststof.
Ja, wij praten vanavond in dit programma met regisseur Ivo van Hoven en schrijfster Lilian Blom over thuiszitten en troost ontlenen aan kunst. Ivo van Hoven, wat is overigens een fenomenaal toneelstuk dat samenhangt met een ramp?
Oh, ja, en die vraag vroeg Matthijs van Nieuwkerk mij vorige week ook al. En daar had ik ook al geen antwoord op. Ja. En daar heb ik een week kunnen over nadenken. Ja. En dat heb ik dus
daarom vraag ik het je. Daarom
vreselijk. Ja, maar ik denk dat dat er dus ook niet echt is. Dat is het punt. Maar natuurlijk, kijk, er zijn heel veel tragedies. Dus dat zijn altijd rampen. Dat zijn altijd catastrofen. Ja. Weet je wel? Dus dat, wij zitten eigenlijk in een heel gebied waar dat overal eigenlijk... Kijk, het zijn ofwel comedies ofwel tragedies. En dan heb je er tussenin tragedies.
Ja, ik was al bang dat je ook deze week dat voorbeeld niet te pak had gekregen. En de vraag die erachter ligt is natuurlijk... hoe komt het nou dat er zo ongelooflijk veel romans zijn? Stad der Blinden van Saramago, noem ze allemaal maar op. En ook speelfilms zijn, waarover we straks gaan praten met Martin Koolhoven. Maar dat toneel zich daar niet de vingers aan brandt. Wat is daar de verklaring voor?
Ja, maar in het toneel vingers aan brand, maar bijvoorbeeld Shakespeare, het woordje pest en de plaag, zoals het dan de plague, hè, staat het dan daar, dat komt natuurlijk bij Shakespeare ongelooflijk vaak voor. En ook bijvoorbeeld bij de Griekse tragedies, begrijp je, komt dat ongelooflijk veel voor, die woorden. Ja. Dus het zit vermengd in, maar het is nooit het item, het is nooit het thema, het feit. Er zal er zeker eentje zijn, er zal er zeker iemand al in de pen praten, op Facebook zetten, wat zegt die van Hoven allemaal, want dit stuk natuurlijk, weet je wel. En dat hoop ik ook, want dan kennen we het ook in de toekomst. Maar natuurlijk, maar de plaag en de pest, want dat is eigenlijk hetzelfde als het coronavirus nu. Hè. Er stierven heel veel mensen aan, er was niets tegen bestand. En toen waren natuurlijk de gezondheidsomstandigheden nog minder goed dan dat ze nu zijn. Dat komt natuurlijk, daarvan is Shakespeare, bijvoorbeeld Shakespeare, is daar helemaal van doordecemd.
Nou, misschien gaat er nog via de Radio 1-app een luisteraar van Kunststof je helpen. Het vinden van een titel op toneelgebied die gelieerd is aan de ramp. Help. Martin Koolhoven, goedenavond.
Hallo.
Gelauwerd filmregisseur, hartstochtelijk filmliefhebber en natuurlijk ook bevlogen presentator van het programma De Kijk van Koolhoven. Wat is jouw all-time favorite virusfilm?
Oeh, als je het zo vraagt, dan dat is een kwestie van definitie, hè? Dus als je het niet al te letterlijk neemt, maar dan ik heb laatst The Thing van Carpenter heb ik mijn favoriete virusfilm genoemd, omdat die dat is in feite, dat gaat over een groep mensen die eigenlijk in lockdown zitten op Antarctica. En dan komt er een alien en die gaat zich verspreiden onder de mensen. Die gedraagt zich volledig als een virus. Dus dan zou ik die, maar als je het echt, potverdorie, er zijn zoveel goeie.
Wat dacht je van 28 Days Later?
Ja, precies. Want die 28 Days Later is degene die, als je kijkt naar... Als je het echt hebt over een maatschappij die afbrokkelt... en als gevolg van een apocalyptisch virus dat zich verspreidt... ja, dan vind ik 28 Days Later vind ik wel de beste.
En waarom?
Ja. Ja, precies omdat ik zeg, omdat het heel goed laat zien als alle beschaving weg is, hoe de mens zich zou kunnen gedragen. Hè? Dat is, er is maar een heel klein klein laagje beschaving. En als dat weg is, dan zie je dat je steeds, je hebt in de psychologie heb je de Maslow. En dan heb je een soort van hiërarchie in een trappenhiërarchie.
Ja, de piramide van Maslow, ja.
Precies. En die kun je hiernaast houden.
Even voor de helderheid, Martin. Ja. In die filmen heb je wandelende doden, hè? Niet zozeer die.
Nee,
je hebt geïnfecteerden. Geïnfecteerden die zorgen voor de totale afbreuk van de beschaving.
Precies. Ze gedragen zich behoorlijk als zombies, maar officieel zijn ze dat niet, want ze zijn nooit dood geweest. Het zijn mensen die zijn door een virus besmet. Want in het begin, weet je dat, met apen gebeurt dat. En dan, in het begin van de film wordt iemand wakker in het ziekenhuis en die treft een Engeland aan en Londen, wat volledig verlaten is, een beetje wat lijkt op wat je nu buiten ziet. En moet zich staande houden in die nieuwe maatschappij.
Ja, en nou valt op als je naar die rampenfilms kijkt dat er altijd sprake is van verdwijnende, verdampende sociale cohesie. Dat er ook een geestelijke verwoesting is. En dat bijna iedereen uiteindelijk voor zichzelf gaat. Hè? Wat schuilt daar nou achter? Is dat gewoon het misantropische mensbeeld van de mens is de mens een wolf? Of is dat omdat het lekker verkoopt? Wat is het?
Dat is wat je net zei. Dat is die hiërarchie van Maslow, die piramide, waarin het eerste belang is toch voedsel. En dan ga je, weet je, dan op een gegeven moment kom je bij een dak boven je hoofd. En zo gaat dat uiteindelijk, kom je dan steeds verder. Maar ja, op het moment dat er problemen zijn, dan brokkelt het van bovenaf naar brokkelt het af, hè? En dan uiteindelijk is het. En dat zie je dan heel vaak in die mensen in die films. Dan gaat het tot aan hele kleine groepjes. En dan is het eigenlijk alleen de directe naaste waar nog een. Waar nog echt om gegeven wordt. En voor de rest is het iedereen voor zich.
En in hoeverre deel jij dat beeld nou?
In hoeverre deel ik dat beeld, in welke zin? Of ik denk dat het zo is? Ja, ik denk dat het zo is. Ja, dat het zo is. Ja, ja, ja. Ik bedoel, daar zijn we nu nog lang niet. Ik bedoel, je merkt wel dat iedereen nu een beetje zijn prioriteit bijstelt. Maar dat is nog op lang niet op het niveau dat je echt dat het dog eat dog wordt. Weet je, daar zijn we nog niet.
Dus even vragen aan Lilian Blom en Ivo van Hoven. Kom zo bij je terug, Martin. In hoeverre delen jullie dat toch niet per se optimistisch stemmende mensbeeld, wereldbeeld? De mens is de mens een wolf, Lilian Blom?
Nou, ik begin het er wel mee eens te worden, hoor. Zo langzamerhand, als ik zie hoe mensen lopen te hamsteren en echt voor zichzelf alleen maar bezig zijn, dan word ik wel een beetje bang. Maar aan de andere kant denk ik ook dat de liefde overwint op een gegeven moment, hoor. Dus dat hele sombere beeld dat ik in die film zie, dat was ook zo'n film van de Triffids of zo, kan ik me herinneren. Mm-hmm. Dat was ook allemaal doodeng, maar er waren er twee mensen die deugden en die redden ook alles. Dus ik ben iets optimistischer dan...
Nou, Martin Koolhoven, en Ivo van Hoven, als je bijvoorbeeld kijkt naar West Side Story, hè, onlangs van jouw hand in première gegaan in New York. Daar kun je een hele sombere uitvoering ten beste van geven. Je kan ook zeggen, daar zit zoveel menselijke, bruisende, positieve energie in, dat zelfs in moeilijke omstandigheden mensen het redden met elkaar. Wat is jouw beeld?
Maar kijk, West Side Story, ja, dat gaat allemaal fout, hè? Ik bedoel, over mensen als beesten. Ja, ik bedoel, mensen zijn beesten en daar gaat het over. En de liefde overwint absoluut niet. Want in tegendeel, de twee geliefden worden. De enige liefde ligt dood op de scène en de andere blijft alleen achter.
Ja.
Dus, maar, ik heb ooit van een grootmeester van de regiekunst, Peter Zadek, want hij was een Engelsman, geleerd. Ik was bij een nabespreking. En toen werd gevraagd, meneer Zadek, waarom voert u nu nou toch Ivanov op van Chekhov? Want dat is alleen maar een negatieve man. Dat is helemaal geen goed voorbeeld voor de mensheid. Hij zegt, ja, inderdaad, dan weet je precies wat je niet wil zijn.
Mm-hmm. En ik zat natuurlijk ook een beetje ironisch tegen je te doen toen ik je plaagde met dat de West Side Story zo positivistisch zou zijn. Kan het niet gewoon zo zijn dat als je op die manier het publiek een spiegel voorhoudt, dat je het publiek op die manier, Martin Koolhoven, een keuze biedt om het anders te doen in de praktijk? Is kunst daar niet ook voor?
Dat is een heel erg moraliserend uitgangspunt van de narratieve kunst. Ik weet niet of dat, ik weet helemaal niet of dat zo is. Ik probeer zelf gewoon een mooi verhaal te vertellen.
Ja.
En of dat nou een negatief of een positief beeld geeft, ja, het gaat mij niet om. Of ik daar een morele verandering bij mensen. Uiteindelijk denk ik dat in ieder geval is dat bij film zo, maar ik denk eigenlijk gewoon bij alle narratieve kunsten, dat op de een of andere manier, als daar een soort waarheid en een soort menselijkheid in doorklinkt, dat je dat ergens meeneemt. Of dat nou positief of negatief is. Ik denk dat je dat wapent in het echte leven. Ik denk dat uiteindelijk de waarde ervan is.
Misschien heeft zelfs het kijken naar Brimstone, jouw film, die ook niet per se een carnavalskraker is, dat effect op mensen. Ik ga je even iets laten horen. Luister allen mee. Martin Koolhoven, gaat er troost uit van het kijken naar de beste film ooit?
Ja, vind ik wel. Ik denk dat er troost gaat uit elke kunstvorm. Als ik het heel mooi vind, of het nou muziek is of film of een boek of wat dan ook, dan daar gaat troost van uit, ja.
Dit is het thema van Once Upon a Time in the West. Wat is dan de film... wat heeft die film jou te zeggen als het gaat om meer geestelijk comfort, om je kunnen neerleggen bij de tristesse die ons soms treft?
Het is een heel specifieke vraag. Het is niet. Ik kijk die film en ik word ontroerd door waar die film over gaat. En dat biedt mij op de een of andere manier troost. En het gaat over een van de dingen waar het over gaat, is over. Mensen die weten dat ze onderdeel zijn van een wereld die er binnenkort niet meer is. Dus zij zijn een soort van laatste der Mohikanen. En daar zit een soort romantiek in en een soort iets moois.
Daar in het westen van de Verenigde Staten. Hè, de treinrails die rukken op. De beschaving tussen aanhalingstekens rukt op, maar ondertussen.
Precies. Ja, en dit is trouwens niet echt specifiek het thema van Once Upon a Time in the West, maar vooral van Jill. En zij is ook iemand die in dat verhaal deel is, vrouwelijke personage in de film. En die dat staat ook voor de toekomst. Want uiteindelijk is zij degene die daar uiteindelijk als ondernemer overeind staat aan het einde. En dat is de nieuwe wereld.
En Martin, wat is dit?
Ja, dit is harmonica. Hè? Dat is gespeeld door Charles Bronson. De man die leeft voor wraak in dit verhaal.
En hij staat hier aan het eind van de film zonder adem. Er is een harmonica die op den duur sterft, hè?
Ja, ja. Nou, dit is volgens mij het allereerste wat je hoort ook als je hem ziet. Dus als hij bij de trein staat en dan komen er drie, in het begin van de film komen er drie hitmen. En die staan hem op te wachten. En dan zie je hem voor het eerst. En dan krijg je dit thema.
Ja. Ik vond het bijna cynisch toen ik me weer vanmiddag even verdiepte weer in de film. Dat het eindigt met tekort aan zuurstof. En een man die eigenlijk sterft doordat zijn longen het niet meer volhouden.
Ja, dus dat is een hele interpretatie die zeer gericht is op nu.
Ja, dankjewel Martin Koolhoven voor de bijdrage. Goedenavond. We gaan terug in Kunststof naar Lilian Blom. En Ivo van Hoven, regisseur. Lilian, jou ben ik nog verschuldigd. En dat ben ik ook de luisteraars vanzelfsprekend. Let's Get Lost van Chet Baker. Leid het eerst eens even in. Ah, de lijn is even onderbroken. We gaan haar terugbellen. Dan ga ik weer even naar Ivo van Hoven. Ivo, ga je je programmering nu wijzigen in het licht van de coronacrisis? Zijn er dingen waarvan je zegt, ja, daar kunnen we nu niet aan ontkomen? We gaan niet zomaar over bloemetjes en bijtjes. We moeten nu op de een of andere manier dit ook bij de kop pakken, artistiek.
Ja, nee. Noodgedwongen moeten we wijzigen, dat is iets anders in de feitelijkheden. En dat zijn we ook volop mee bezig om daar, zoals dat tegenwoordig nu heet, scenario's voor te ontwerpen. Want dat moeten we natuurlijk doen, want we hebben een grote verantwoordelijkheid naar heel veel mensen toe. Deze crisis zal zeker zijn beslag krijgen in de theaters, in de schilderkunst, waar dan ook. Maar dat is nooit. Wij zijn geen actualiteitsprogramma. Hè?
Nee.
Wij reflecteren niet op de dag van vandaag. Dit gaat zeker zijn gevolgen hebben. Daar ben ik van overtuigd. En dat zal je in allerlei gedaantes zien opdoemen in de komende tijd, maar niet morgen.
Maar het toneel is in dat opzicht niet slaan, niet boos worden, ook wel een beetje een trage kunstvorm. Hè? Een poëet die kan vanavond een gedicht eraan wijden. Een journalist die kan een prachtig stuk schrijven. Radiomakers, romanschrijvers, over 3 dagen klaar als het moet, hè?
Ja, goed. Theater kan ook snel zijn, hè? Want bijvoorbeeld wij op dit moment, en om 8 uur is er nog net weer een nieuw verhaal op onze website verschenen, heb ik vorige week het initiatief genomen om de Decamerone, dat zijn 100 verhalen die mensen in de tijden van de pest in Italië, zoveel eeuwen geleden, elkaar vertelden. En dat waren allemaal verhalen vol levenslust,
ja,
vol sensualiteit, vol hoop. En dat vertellen we elke avond. Dus dat doen we wel. En dat zijn alle topacteurs die we hebben. Niet alleen maar bij ITA, maar ook het Nationaal Theater heeft zich aangemeld. Andere acteurs hebben zich aangemeld. Dus dat is ondertussen enorm beginnen leven. We hebben er ondertussen al 36 opgenomen van de 100.
Mooi.
En die gaan we elke avond, voegen we er een verhaal aan toe. En dat doen we dus wel. Dat is dus wel meteen reageren op die actualiteit. Maar een echte toneelvoorstelling maken, ja, dat kost inderdaad, dat heeft zijn voorbereidingstijd. Als je dat goed wil doen. En wij maken natuurlijk ook voorstellingen die, er zijn voorstellingen sinds 2004, bijvoorbeeld Scènes uit een huwelijksleven, die we nog altijd spelen. 2007 Romeinse tragedie, die we nog altijd spelen. Dus wij hebben een bepaald. Mijn hoop is altijd dat verhalen ook universeel kunnen zijn. En niet alleen maar reflecteren, ja, op de dag van vandaag.
Misschien
daarvoor
nog even.
De journalistiek, en die doen dat veel beter.
Ja, oké. Okay. De journalistiek doet het toch in ieder geval toch op een bepaald punt al goed. Dank je wel. Misschien voor de helderheid nog even vermelden dat die stukken, die verhalen van Giovanni Boccaccio, als ik dat goed uitspreek, uit ongeveer 1350... te beluisteren zijn via ita.nl/Decamerone. Dat ook de VPRO die dagelijks uitzendt. Het zijn dus verhalen geschreven in de 14e eeuw over humoristische taferelen, erotiek, maatschappijkritiek. En 1 verhaal uit die Decamerone per dag is te beluisteren. Gaan we weer terug nu naar Lilian Blom. Als het goed is, helpt de techniek ons en hebben we haar weer aan de lijn.
Ja, klopt.
Lilian, we hebben van jou nog te goed Let Get Lost van Chet Baker. Leid het even in. Waarom is dat voor jou troostmuziek?
Dat komt door het gedicht van Bernlef dus. Hè?
Uh-huh.
Daar staat. Ik weet niet of ik tijd heb om dat nog even
te
lezen.
Ga je gang.
Ja, oké. Okay. Midden in de lucht. Hij is uit het raam gevallen, hè?
Chet Baker,
dat weet niemand. Midden in de lucht viel de appel stil. Wat weegt zwaarder, een pond veren of een pond lood? Het hoogste bereik, te vallen als een ster. 10 meter, niet meer, en volgens ooggetuigen 20 jaar jonger toen hij beneden was. Wat weegt zwaarder? De appel gaat op zoek naar de boom, naar de jonge man eronder, naar het luisterend meisje. Alles een kwestie van timing. Noten lezen kon hij niet. En toch, alles bleef hangen. En dat is zo prachtig, omdat je dan denkt van hij heeft. Die kunst die hij heeft voortgebracht, die is er nog steeds. En dat vind ik heel troostrijk. Dat zelfs als er iets met je gebeurt, dat altijd blijft hangen.
Mm-hmm. Eigenlijk dus zoals het Chet Baker voor velen bleef, is de kunst ook wat blijft. Hè? Wij komen, wij gaan en die kunst die blijft staan.
Precies, ja. Precies. Zelfs als je naar beneden lazert.
Ivo van Hoven, is er eigenlijk ook een roman, is er poëzie, misschien liedtekst, waarvan je zegt, naast al de toneelteksten is mij dat specifiek dierbaar als troostbron?
Kijk, vandaag dacht ik in het verlengde, en het is raar, want ik wist niet dat het gesprek zoveel over de dood zou gaan vandaag, maar ik moest toch denken aan een boekje. Het is een heel dun boekje van Norbert Elias. En dat heet De eenzaamheid van stervenden in onze tijd. En dat is geschreven in het begin van de jaren 80, dus bijna 40 jaar geleden. En daar heb ik wat in zitten bladeren. En als het mag, wil ik daar een kort stukje dat voorlezen.
Zeker.
Helemaal van het einde. De dood heeft niets verschrikkelijks. Je valt in slaap, gaat dromen en de wereld verdwijnt als het goed gaat. Het leed van een stervende kan verschrikkelijk zijn, evenals het verlies dat levende lijden wanneer een geliefde of vriend sterft. Verschrikkelijk zijn vaak ook de collectieve en individuele fantasieën die de dood omgeven. Om de angel aan de dood te ontnemen en er de simpele werkelijkheid van het eindige leven tegenover te stellen, die opgave ligt voor ons.
Ja.
Mensen worden allerminst geholpen door het gordijn van onbehagen dat rond de hele sfeer van het sterven hangt. We moeten misschien toch duidelijker de dood bij de naam noemen en niet net doen of hij een geheim is. De dood herbergt geen geheim, opent geen verborgen deur. De dood is gewoon het einde van een mensenleven. Als de mensheid ten onder zou gaan, wordt alles wat mensen ooit hebben gedaan, wordt alles waarvoor ze met elkaar hebben gestreden en worden alle wereldlijke of religieuze geloofssystemen zinloos.
Let's get lost.
Other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed.
Ja, Chet Baker, Lilian Blom. Hoe liep eigenlijk Weerwater, die ondergangsroman van Renate Doornstein, af? Weet je dat nog?
Ja, dat weet ik nog wel. Maar er zijn geen. Ze heeft geen duidelijk beeld hierover gegeven. Hè. Ze weet het eigenlijk zelf niet. Het eindigt op een bepaalde manier dat ze een fles in het water gooit en hoopt dat die nog ergens op een andere plek gevonden wordt. En voor de rest heeft ze ook geen oplossing gevonden voor dit verhaal. En daarom vraag ik me dus steeds af, wat zou ze nu voor oplossing hebben in deze krankzinnige tijd?
Ja. En Ivo van Hoven, weet jij hoe de pest van Albert Camus eindigt?
Nee, weet ik niet. Nooit gelezen. Ga ik niet doen.
Nee, ik ook.
Nou, misschien komt daar dan toch dat grote toneelstuk uit. Hè, dat illustreert dat toneel ook wel degelijk zich op een goede manier de vingers kan branden aan rampen. Er stond overigens in de Volkskrant een hele mooie ingezonden brief van Eddie Koning. De Franse schrijver Albert Camus is een blijvertje. Bijvoorbeeld toen tijdens de vluchtelingencrisis De Vreemdeling zo populair werd. Nu, zegt hij, is er door het coronavirus De Pest dat volop in de belangstelling staat. En de volgende titel ligt al klaar voor een revival, besluit hij, De Val.
Ja.
Moeten we zo somber zijn, Ivo?
Ja, zoals ik in het begin van dit uur gezegd heb, nee, ik niet in ieder geval, maar ik ben een heftige Camus-aanhanger. Want ik heb ooit van hem in de jaren 90 Caligula, en wat het ook trouwens over deze tijd enorm veel zegt, maar dan nog.
Ja.
Dus die Camus die is maar amper in de 40 geworden. En als je ziet welk diep werk hij heeft nagelaten. En ook werk dat inderdaad na zoveel tientallen jaren nog altijd ons aanspreekt en iets vertelt over wat we vandaag meemaken. Mm. Dat is Shakespeare gegeven, Chekhov gegeven en Camus gegeven.
Ja. Ik hoop voor jou, Lilian Blom, dat het niet gaat regenen.
Nee, dat hoop ik ook.
Want dan word jij pas echt bang, hè?
Weet je het?
Ja, en zonde. Ja. Dus we gaan
nee,
dat
maar eventjes op Ivo nog even door te gaan. Dat ik denk dat er ongelooflijk veel schrijvers nu bezig zijn. Dat we een overvloed van coronaboeken gaan krijgen. Dat
zo
iedereen daar nu mee bezig is.
Ik besluit voor één keer door zelf iets op een tegel van Kunsthof te schrijven. En die tekst die zou dan moeten worden. Wie had ooit gedacht dat het nog eens menslievend zou worden om afstandelijk met anderen om te gaan. Dag, veel dank.
Dank, mevrouw Blom en meneer Van Hoven. Morgen in Kunststof een interview met Margot Ros. U weet wel, die van Toren C. Tot morgen.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Mijn naam is Piet Adema, voorzitter van de Schoonmaakondernemers. Ik wil alle schoonmakers bedanken, want jullie zijn nu belangrijker dan ooit. Door jullie inzet kunnen onze zorgverleners hun werk veilig doen. En ik vraag aan u, alle Nederlanders, om uw waardering uit te spreken. Wij zijn trots op onze schoonmakers.
De nummer 1 in betrouwbaarheid komt met iets nieuws. Nu 5 jaar garantie en 5 jaar gratis onderhoud op je nieuwe Toyota. Hoe lekker is dat? Ga snel naar toyota.nl. Dat is de power van Toyota.
Dit is de tijd van doen. Dit is de tijd van doen. We tellen de uren, worden gek van de muren. Maar we bellen de buren. Ik sta voor je klaar. We doen het met liefde van een meter of drie. Want ja, we volgen advies.
Let een beetje op elkaar.
Nederland kan het.
Wij van ASR blijven binnen. Voor alle mensen in de zorg en voor elkaar. Jij toch ook?
Alleen nog deze maand. 5 jaar garantie en 5 jaar gratis onderhoud op je nieuwe Toyota. En bespaar tot 1800 euro. Ga snel naar toyota.nl.
Vandaag niet naar buiten? Dan haal je de wereld toch gewoon binnen? Met een boek. Ga naar je boekhandel of onlinebibliotheek.nl.